Goedemiddag allemaal. U krijgt de hartelijke groeten van mijn vrouw. Zij is op enige afstand van ons nu. Ze is bij de kinderen in Canada. Maar u allen hartelijk welkom. Ook u die thuis meeluistert op deze oudermiddag. Heel fijn. We hopen eerst een meditatie te hebben. En daarna een presentatie over monumenten van de ramp, geloof ik, als ik het wel heb. Fijn. Nou, daar hopen we dan naar te luisteren en te bekijken. Laten we eerst beginnen met Psalm 147. En we zingen de versen 1 en 2. 147, 1 en 2. Laat zeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. En vers 2. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten. 147, 1 en 2.
Zeren lof ten hemel reizen, hoe goed is onze God te prijzen. Het betaamt ons psalmen aan te heffen, die lieflijk zijn en harten treffen. De Heer wil ons in gunst aanschouwen. Hij wil Jeruzalem herbouwen, vergaren en in vrede doen leven. En die uit Israël zijn verdreven. Hij heelt gebrokenen van harte. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Hij telt het groot getal der starren, die het scherpst gezicht op aard verwarren. Hij roept dat talloos Heer te zamen en noemt die alle bij haar namen.
We willen samen weer nadenken over de profeet Elia, maar dan gaan wij eerst een stukje lezen uit Matteüs. Matteüs hoofdstuk 5. Wij lezen de versen 1 tot en met 16. Matteüs 5, de versen 1 tot en met 16. En daar lezen wij, en Jezus de scharen ziende is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen zeggende, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden, om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad boven op een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar. En ze schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Zullen wij eerst een zegen vragen van de Heere? Barmhartige, heerlijke God in de hemel, het past ons u te danken dat wij hier bij elkaar mogen zijn op deze ouderenmiddag. Het is een vreugde om hier samen te mogen zijn. Maar onze gedachten gaan ook uit naar hen die nu thuis zijn en die wel voorheen met ons hier samenkwamen. Verschillenden zijn in het verzorgingshuis, het zij in Sommelsdijk of in Dirksland. En heren, er zijn er ook die weggenomen zijn uit dit leven. Er zijn er ook, heren, die ziek zijn en daarom hier niet kunnen komen. En zo willen wij u bidden voor hen die hier graag hadden willen zijn, maar niet kunnen. Heer, u weet alle omstandigheden. Wij dragen hen op aan uw trouw en goedheid. En wij bidden u of u wilt troosten in moeite, troosten in gemis. Of u hen die een geliefde moesten kwijtraken. Of u hen wilt bemoedigen vanuit uw woord. Wilt u hen, heren, die met ons meeluisteren, ook een zegen geven, met name vanuit het woord dat we gaan overdenken. Heren, we bidden u voor ieder die hier met ons mag zijn. Gedenk de spreekster die zometeen ons mag inleiden in aspecten van de vreselijke ramp uit 1953. Geef, Heer, uw zegen onder de bediening van uw woord, de meditatie die we met elkaar mogen hebben. Heb dank dat Bart en Rina het ook alles weer regelen vanmiddag. Heere, wil ons bewaren voor het verkeerde en zegen ons in de wegneming van onze zonden om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen 1 Koningen 18, vers 17. Eén Koningen 18, vers 17. Vorige keer hebben we gemediteerd over het eerste gedeelte van 1 Koningen 18, dat de profeet Elia Obadja ontmoette. En nu willen we nadenken over vers 17, de ontmoeting tussen Achab en Elia. En we beperken ons tot dit ene vers. En het geschiedde als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zeide: zijt gij die beroerder van Israël? Tot zover. Als we nadenken over de profeet Elia, dan mogen we stellen dat de Heere bijzonder voor hem gezorgd heeft. De Heere gaf Elia kracht om naar het hof van koning Achab te gaan en om daar het woord van God duidelijk te laten klinken. Daar was ook moed voor nodig. Het was niet zonder gevaar om het oordeel aan te kondigen bij het koninklijke hof. Maar zo heeft Elia daar gestaan. En hij heeft het gezegd: geen regen, geen dauw, tenzij dan naar mijn woord. En toen liep hij uit het paleis weg. En niemand durfde hem een vinger op hem aan te leggen. En toen moest Elia weg. Hij trok zich terug uit het volksleven. Eerst aan de beek Krit. En toen daar geen water meer was, want de droogte was al begonnen. Toen naar Zarfat, naar die weduwe. En zo heeft de Heere voor Elia gezorgd, rijk en overvloedig. Maar nu komt dan de tijd dat Elia weer terug moet naar het hof van Achab. Hij moet zich vertonen aan Achab. En zo heeft hij eerst dus op zijn terugtocht heeft hij Obadja ontmoet. En Obadja is verbaasd dat Elia daar aankomt, want Achab heeft gezantschappen gestuurd naar alle omliggende volkeren. Is hier bij u de profeet Elia? En hij heeft hen laten zweren bij hun goden dat Elia er niet was. Dus Achab heeft overal gezocht. Overal heeft de geheime politie van Israël, van koning Achab, naspeuringen verricht. Maar ze konden niets vinden. En daar staat opeens Elia voor Obadja. En Obadja is bevreesd, want Elia zegt tegen Obadja: ga maar naar Achab toe en zeg maar dat ik hem vandaag zal ontmoeten. En dan zegt Obadja: ja, maar we hebben overal gezocht voor u en u bent er niet, niet te vinden. Stel u voor dat de geest des Heren u weer zou wegbrengen, ik weet niet waar. En dan zou Achab heel boos op mij zijn dat ik u niet meegenomen heb en niet gearresteerd heb. U weet toch hoe ik 100 profeten in 2 groepen bewaard heb. En dat ze die in 2 grotten verborgen zijn geweest voor de verschrikkelijke moordpartijen van Jezebel. En wat moet er dan van die profeten terechtkomen? Ze krijgen dan geen voedsel meer als ik niet voor hen zorg. Maar Elia stelde Obadja gerust. hij zou vandaag Agab ontmoeten. En toen ging Obadja heen, zocht Agab op, die in een ander gedeelte van het land aan het zoeken was naar water. En vertelde hem, Elia is hier en hij wil u spreken. U kunt hem daar en daar vinden. En onmiddellijk ging Agab er naartoe. Eigenlijk is dat wel wat bijzonder. Dat de koning naar een ondergeschikte gaat. Normaal zou de ondergeschikte naar de koning moeten gaan. Maar Agab is heel bezorgd. Agab wil ten koste van alles met Elia spreken. Want het is door Elia dat deze vreselijke droogte gekomen is. Hij heeft toch het uitgesproken. Er komt geen regen dan naar mijn woord. En al wil deze Agab ervoor zorgen dat Elia weer een woord zal spreken. Dat er weer regen zal komen. Nee, Agab was niet zondaar voor God. Hij was geen schuldenaar voor God geworden. Hij was niet verootmoedigd. En hij was niet in de schuld terechtgekomen. Zijn hart was verhard. Hij was geslagen. Maar niet verslagen. Hij was onverbroken. En dat blijkt ook uit de manier waarop Agab Elia tegemoet treedt. En hoe hij Elia spreekt tot hem, spreekt en dan zegt hij. Zijt gij die beroerder van Israël? Bent u daar? U die Israël hebt beroerd? Zo spreekt hij de profeet van de Heere aan. Deze goddeloze man. En zo zien we dat de oordelen van de Heere zijn hart helemaal niet verzacht hebben. En dat er ook iets anders voor nodig is dan alleen maar slagen om een hart te verzachten. U ziet het ook aan de farao uit Egypte. Hij werd ook geslagen, maar zijn hart werd niet verzacht. Zijn hart werd zelfs verhard. En zo is het met deze Agab ook. Zo kan het in een leven zijn dat een mens slagen krijgt, maar wordt toch niet verzacht. En dan wordt er gezegd, de Heer heeft hen geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Ze hebben zich niet verootmoedigd. Want het is niet alleen door straf dat de mens tot bekering komt. Het is door de kracht van Gods geest dat de mens tot inkeer komt. En Agab was voortdurend bezig de geest van God te bedroeven en uit te blussen. Nee, het is alleen door Gods geest dat de zondaar op de knieën komt en zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Maar Agab dacht niet aan zijn zonden. Hij dacht niet aan het kwaad wat hij bedreven had. Hij had meer zorg voor zijn paarden en voor zijn muilezels. Dat zij te eten zouden krijgen, dat hij ze niet hoefde af te maken. Want dan zou hij een koning zijn zonder paarden en zonder een koninklijke muilezel. En dat zou pas erg zijn. Maar om zijn zonden en de schuld en de ellende waarin hij Israël gestort had, daar bekommert hij zich niet om. En Agab had al vele waarschuwingen gekregen van de Heere. Agab had verschillende malen van Elia gehoord en van andere profeten dat de afgoderij tegen de wil van de Heere was. En hij was er nu ook achtergekomen dat Baal, de zogenaamde vruchtbaarheidsgod, hem geen vruchtbaarheid en geen regen en geen leven kan geven. En zo is Agab eigenlijk ook ten einde raad. Maar hij geeft het niet op. Hij is toch niet verbroken. Gij beroerder Israëls. Terwijl Agab het zelf gedaan heeft. En zo zien we hoe Agab zich verzet en ten koste van alles zijn eigen wil doorzetten. En dat de mens zich verlustigen kan in allerlei zonden en onverbroken blijft. Ik heb wel gehoord van mensen uit Apeldoorn. En ze waren vroeger in de oorlog, waren ze schippers. En ze voeren op Duitsland. En ze waren daar in het Ruhrgebied een lading lossen. En er kwam een bombardement van de Engelsen. En deze mensen uit Apeldoorn waren godvruchtige mensen. En ze waren aanvankelijk wel naar beneden gegaan in de schuilkelders. En de sfeer die daar hing, zeiden ze, was verschrikkelijk. Er werd gevloekt en er werd gekaard en er werd gedronken. Ze wilden er gewoon niet bij zitten. Ze bleven gewoon in de kajuit. Terwijl de bommen om hen heen sloegen. Ze wilden daar niet zitten bij dat verharde volk. Dat volk wat alleen maar vertier zocht. Terwijl de bommen om hen heen vielen. En zo gezegd vielen de bommen om Agab heen. Zijn hele land is bruin en doods. De afbraak ligt er overal. En waar bekommert die man zich om? Om zijn paarden. Om zijn muilezels. Maar hij geeft het niet op. En misschien is het zo in uw leven dat uw hart wel omgebogen is. Dat hoop ik. Het kan zijn dat u zaken in uw leven hebt meegemaakt en dat de Heilige Geest dat geheiligd heeft aan uw hart en dat u wel verbroken bent. En dat u wel ziet dat dit leven is het niet en deze wereld is het niet. En dat u wel een hart hebt ontvangen dat verzacht is. En dat u er wel achter bent gekomen, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dat is toch de belijdenis die we allemaal nodig hebben. Als het nou zo bij u mag zijn dat u zichzelf aanwijst als de schuldige, besef dan dat dit niet komt omdat u zo goed bent. Of omdat u zo uw best gedaan hebt. Of omdat u zo goed geluisterd hebt naar de prediking. Wanneer een mens een verootmoedigd hart heeft, dan is dat alleen maar te danken aan God de Heilige Geest. Die inwerkt op een hart om het te verzachten en te vermurven. En dan hebt u ook vast indrukken gekregen van de goedheid van God. Want het zijn de goedertierenheden des Heren die ons tot bekering leiden. Dan is dat genade. Want waarin verschilt u van nature van een ander? En wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? Dan ligt het hieraan dat God in zijn soevereine genade bemoeienissen met u gehad hebt. En het is alleen maar door die liefde van de Heere dat zijn volk vernieuwd wordt. En dat ze nieuw leven ontvangen met hem. Het is omdat God onderscheid gemaakt heeft waar er geen onderscheid was. Maar er zijn ook anderen. Ik hoop niet onder ons. Maar het kan best. Die nog steeds een verhard hart hebben. Die zich niet verootmoedigen voor de Heere. En die in feite onverschillig zijn. En onwillig zijn. Kijk, het hart is geneigd tot alle kwaad. En we hebben van nature allemaal een hard hart. En als u dat nou tot uw schrik opmerkt. En dat u zegt, eigenlijk is er niet zoveel verschil tussen koning Agab en mijn hart. Hoe vreselijk het is, ik durf het aan geen mens te zeggen, maar ik vrees dat het zo is. Ga dan naar de Heere toe. Want hij kan uw hart verzachten. Wanneer zijn Heilige Geest schijnt. Het is net als de zon die schijnt op het ijs. Als u ijs hebt, een dikke laag ijs, dan kunt u opslaan met een moker. En dan worden het allemaal kleine stukjes ijs, maar het blijft ijs. Ijskoud en hard. En als er nou oordelen op uw leven gebeukt hebben, dan kan het best zijn dat er nog steeds koud en hard is van binnen. Maar wanneer Gods geest met zijn liefde schijnt in uw ziel en leven, dan is het wanneer de zon op het ijs straalt en dan versmelt het helemaal. En dat heeft de mens nodig. Dat God op ons schijnt met de zon der gerechtigheid. En dan mag u van de Heere vragen. Hij wil toch geven. Maar Agab heeft dat niet gedaan. Nee, hij verzet zich tegen de Heer en tegen Elia. En dan ziet u die ontmoeting. Zelden is er in de geschiedenis zo'n ontmoeting geweest. Dan zien we Agab trots met zijn koninklijke kleed, waarschijnlijk op een paard. De Heer had verboden dat de koningen in Israël paarden zouden hebben. Maar ja, daar gaf Agab niks om. Hij zou wel op zijn paard zijn koninklijke rijdier gezeten hebben. Met koninklijke kleding en kijk met boosheid en met vlammende ogen. En met een verwijt in zijn stem naar Elia die daar voor hem staat, beneden. Elia in zijn ruw haren mantel, niet eens een deftig kleed. En met een leren gordel om zijn middel. Eén enkele man. Die daar vanuit het achterland kwam. Uit Gilead, uit Bazan, daar aan de andere kant van de Jordaan. Dat achtergebleven gebied. En daar staat die man. Die altijd met zijn zure opmerkingen mij tegenstaat en mijn politiek tegenstaat. Ze kijken elkaar aan. En dan spreekt Agab. Hij kan zichzelf niet langer beheersen. Bent u daar? U die Israël aan het verwoesten bent? Wat een verschil toch, hè? Tussen Agab en Obadja. Obadja riep, bent u daar, mijn heer Elia? Maar Agab, bent u daar, die Israël aan het verderven is? En dan verwijt Agab Elia dat Elia de welvaart heeft weggenomen uit het land. En dat Elia de politiek van Agab verknoeid heeft. Want Agab wilde graag ook een groot, machtig en welvarend land. En daartoe huldigde hij de politiek van open grenzen, openheid naar de omliggende volkeren. En dan trouw je met de dochter van een genabuurde koning. En dan neem je ook die goden over van die genabuurde volken. Dat waren toch ook goden? Dat waren toch goed voor die mensen? Die mensen hadden toch een vruchtbaar land? En ze dienden toch Baal, de god van de vruchtbaarheid? Nee, ik zweer echt niet de god van Israël af. Maar je moet nu wat ruim denken. En niet zo enghartig. Niet zo denken dat wij alleen maar de wijsheid in pacht hebben. Dat zou zeer onverstandig zijn wanneer je open wil staan voor andere volkeren. En wanneer je de landbouwproducten van Israël wilt verhandelen in de genabuurde landen. Zo wilde Agab Israël groot maken. Hij wilde een groot Israëlitisch rijk oprichten. Maar hier staat die man die gezegd heeft, geen regen, geen dauw. En hij heeft alles verknoeid. Mijn hele politiek ligt in duigen. Wat heeft die man verstand van buitenlandse politiek? Die man uit Bazan En eigenlijk is Ahab bezig Elia uit te schelden. Zo grof is het. En als mensen gaan schelden, dan is dat geen teken van kracht, maar van zwakte. Hij scheldt eigenlijk de profeet van de Heere uit. Beroerder van Israël. Hoe verschrikkelijk. En denk maar aan de Heere Jezus. Wat hebben ze de Heere Jezus niet allemaal gezegd? Ze hebben hem ook een vriend van tollenaren en van hoeren genoemd. Een wijnzuiper, een vraat en nog erger. Zo hebben ze de Heere Jezus uitgescholden. Terwijl de Heere Jezus alleen maar goed deed, alleen maar genezingen deed en de woorden Gods verkondigde. En overal waar hij kwam, daar liet hij mensen achter die vertroost waren, verblijd waren, die genezen waren, die verlost waren. En hij onderwees de mensen hoe ze verlost moesten worden van de brandende toren van God. En hij wees hen op de eeuwige zaligheid die er ligt in de Heere alleen. En zo riep hij mensen tot bekering. Blinden gaf hij het gezicht. Melaatsen werden gereinigd. En hoe hebben ze hem behandeld? Ze hebben hem uitgescholden. Een overste van de duivelen hebben ze hem genoemd. En zo hebben ze hem ook voor Pontius Pilatus genoemd. De beroerder van Israël. En zo hebben de volgelingen van de Heere Jezus ook veel smaadheid ondervonden. De eeuwen door, begin van de christelijke tijd, werden ze ook uitgescholden. Toen Rome in brand stond, of wanneer er een misoogst was, of wanneer er een overstroming was van de Tiber bij Rome, dan schreeuwden de mensen: de christenen moeten voor de leeuwen. En zo hebben ook in de tijd van de reformatie, heeft de Romeinse kerk, de reformatoren, die hebben ze uitgescholden. En de puriteinen in Engeland, die werden ook uitgescholden. En bij ons gebeurde het ook. Ik weet ook van voorbeelden, van mensen aan het begin van de christelijke gereformeerde kerk, die hun baan verloren. Ze konden gaan. Of hen werd geen werk meer gegund, een timmerman. En zo was deze Ahab in feite ook. Hij schold Elia uit. Hij vond Elia maar enghartig. Vond Elia maar bekrompen. Een man die altijd maar sprak over dat ouderwetse geloof. En het hele proces van vernieuwing houdt hij tegen. En dat is toch nog steeds het geval. Ook in onze dagen. Wie krijgen de schuld? Dat zijn die ouderwetse mensen. Die mensen die niet mee kunnen. Die mensen die altijd ach en wee roepen. Die mensen die altijd over de zonde hebben. Die worden uitgescholden en die liggen eruit. Jongeren die niet mee willen met andere jongeren in hun goddeloos werelds leven. Ze worden soms ook buitengesloten en uitgelachen. En wanneer ze wel de Bijbelse principes willen handhaven van huwelijk en van gezinsvorming, dan worden ze ook meewarig aangekeken. En zo zijn Gods kinderen altijd belasterd. Het gebeurde in de tijd van de afscheiding. U kent die geschiedenis, die verhalen misschien ook wel. Dat mensen met de afscheiding meegingen. Dat ze niet alleen hun baan verloren, maar dat hun fruitbomen werden omgekapt. Of dat hun ruiten werden ingegooid. Of hun hof met de groenten werd vernield wanneer ze het niet waren. Waarom? Omdat zij beschouwd werden als de beroerders van het volk. Ze hebben sommigen in de gevangenis gegooid. Gedurende zo'n 6-7 jaar. Hendrik de Kok is ook in de gevangenis geweest in Groningen. En zo zijn die vervolgers nog steeds. De mensen die het zogenaamd een breed zicht hebben op het leven, op de werkelijkheid. En zo leeft Agab als een beest. En wie krijgt de schuld? Elia. Kijk, wanneer u zich verzet tegen de boosheid en de zonde, en u gaat er tegenin, dan kunt u ook rekenen dat u de schuld krijgt van de onrust. En dan denken we aan de woorden van de Heer Jezus. Gezegend, zalig zijt gij wanneer mensen u zullen belasteren. U zullen vervolgen. En alle mogelijke kwaad tegen u zullen zeggen. En dat valselijk. En dat allemaal om mijn wil. Wanneer ze u vervolgen en smaden, verheugt u. En verblijdt u. Want groot is uw loon in de hemel. Want zo hebben ze met de profeten ook gedaan. Voor u. En zo is dat hier met deze Elia. De man die uit het geloof leefde. De man die een nauw gebedsleven had. Die alleen maar één ding wil, dat het volk weer terug zou keren naar de God van hun vaderen. Hij wordt uitgescholden en belasterd. En toch was deze Elia volkomen toegewijd aan de Heere en aan zijn dienst. Hij wilde de Heere vrezen. Hoe is het met ons? Willen wij ook de Heere vrezen? Zijn wij ook bereid om belasterd te worden? Zijn we ook bereid om smaadheid te lijden om de naam van de Heere Jezus? Omdat u hoofdletter zijn naam wel beleidt? Omdat u zijn naam wel uitspreekt tegen kinderen en tegen geliefden? En dat u wel goed spreekt van de Heere en wel zijn woord voor u stelt en dat u daarvan getuigt. En hoe kunt u dan staan wanneer u een getuige wilt zijn van Gods goedheid, alleen maar in de kracht van de Heilige Geest? Hij wil het u leren. En in de kracht van de liefde. Bid om de liefde van de Heere Jezus, dat uw getuigenis, uw woorden, niet om geen ergernis oproepen om uw persoon of om uw manier waarop u het zegt. Al is dat vaak moeilijk te scheiden. Maar laat u geleid worden door de liefde. En beslist zijn. Liefde is niet slap. Liefde is heel scherp. Liefde is concreet. Maar hoe heerlijk wanneer uw hart geopend wordt voor de liefde van Christus. Dan ziet u iets van uw eigen onwaardigheid. En dan ziet u iets van de heerlijkheid van zijn dienst. En dan wilt u ook zijn getuige zijn. En bewogen door de liefde van Christus ontvangt u ook kracht en moed om te spreken zoals u behoort te spreken. Dat was de kracht van Elia. Zo kon hij staan. Elia was een mens van gelijke beweging als u en ik. Hij was niet een supermens. Een mens net als u en ik. En straks zullen we hem zien dat hij onder die jeneverbesboom zit. En dat hij zegt, Heer, neem mijn leven, ik ben hier beter dan mijn vaderen. Elia was ook een mens. En zo mag u vanuit uw zwakheid tot deze Heere gaan. En vragen, Heere, leg nog een goed getuigenis van u op mijn lippen. En schenk mij kracht om te spreken zoals het moet. Want mijn leven is niet van mijzelf, maar van u. Dank u wel. Op dit moment denk ik dat broeder Verhagen, u wilde een gedicht voordragen, klopt dat? En daarna kunnen wij iets zingen, klopt, uit Psalm 92. Heel goed. Nou, dan mag u hier nu komen en dan mag u de gedichten voordragen. Fijn dat u dat wilt. Zo. Houd dit even vast in uw hand. Even kijken. Even zo doen. Doet u dat in uw zak of wat? Of in uw...
Februari 1953. 1 februari 2017. 64 jaar geleden. Nu alweer 64 jaar geleden. De tijd is snel voorbijgegleden. Was er de watersnoodramp op Flakkee. Weinigen hielden er rekening mee. De dijken braken door die nacht. Wie had zo'n erge ramp verwacht? Het water stroomde over de landen en het nam weg dierbare panden. Zelf heb ik de ramp wel meegemaakt, maar het heeft mij altijd wel geraakt. Er wordt nog getreurd door het nageslacht, maar heeft het ons bij de Heere gebracht? Misschien heeft u ze wel in gedachten. Jonge mensen die nog veel van het leven verwachten. Maar ze bleken krachteloos en teer. Van velen kent men zelfs hun standplaats niet meer. De Heere gedenken allen hier tezaam. Hij gedenken ons om zijn grote naam. Is Gods woord al een lamp voor uw voet? Bent u al gewassen door Jezus bloed? De oordelen hangen laag over ons land en volk. Denkt u wel eens aan die donkere wolk? De knecht van Elia zag hem als een manshand. Ziet u hem nog niet in ons volk en land? Alles kan er vandaag mee door. De Heere doorboren ons aller oor. Om hem te volgen overal heen, dan ziet u zich omringd met zijn weldadigheid. Tot een wet en de getuigenis. Zo niet, dan gaat het eeuwig mis. Deze middag mogen ons allen leren dat we ons vanmiddag nog zouden bekeren. Is politiek in politiek en kerk is Satan aan het werk. Maar eens daar bovenal looft hem met bazuingeschal. Als dan ruwe stormen woeden, dan zal God u toch behoeden. Want door de nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij dan naar het eeuwig licht.
Dank u wel. Gerrit, hebt u dat gedicht zelf gemaakt? Geweldig. Prachtig hoor. Keurig. Nou, dan heeft Gerrit ook ons een kopie gegeven van Psalm 92, een vers. Sorry? 42, sorry. En het is naar de berijming van Datheen. En dat kunnen we nu samen zingen. Dank u wel, Gerrit. Dat is mooi. Dat hopen we nu met elkaar te zingen. En daarna hebben we een pauze. Goed. Oké, en nu zijn ze... ik heb weer uit en aangedaan.
Ja, daar staat hij.
Thank you.
tijdens de pauze zullen we even de kerktelefoon uitzetten. Tweede deel van het programma, daar gaan we naar luisteren. Als het even stil kan zijn. Maar we hebben de vorige keer een beetje problemen gehad. En dat wisten we pas achteraf. Toen zeiden er mensen die slecht van gehoor waren. Het was toch een gezellige middag, al had ik niks gehoord. Dat is niet de bedoeling. Het is uw middag. En als u het niet kan verstaan, goed, we doen ons best. Maar geef het dan even aan. Want het is ook jammer van degene die hier wat kon presenteren en u hebt het niet gehoord. Want ik moet zeggen, we hadden toch een schitterend verhaal de vorige keer. Dus u mag dat gerust aangeven. Dat lag niet aan de vertelster. Dan gaan we gewoon wat schuiven en wat draaien aan de knoppen. Kijken of we het beter voor elkaar krijgen. Dus u zegt het gewoon als u het niet hoort.
Dat is heldere koekenbord. Zet nou genoeg zo, of niet? Oh, nou. Zo? Wat zei ik? Ik hou hem beet. Ik kan hem beet houden. Leg dat ding op tafel. Ik hou dat ding beet. Ik hoop dan dat iedereen me nu kan horen. Toch? Of niet? Is er iemand die me niet hoort? Aha, dat komt goed. Nou, fijn dat ik vanmiddag hier weer bij u mag zijn. Ik kwam Bart tegen pas geleden bij de Agrimart. Hij zegt, kun je niet nog een middagje komen? Het is best wel gezellig. Ja, wat ga je dan doen? Ik vertelde over de keuvel, over de Flakese klederdracht. Ja, februari pas, zo zegt hij. Denk er nog maar eens over. Maar goed, ja, wat ga ik doen? Ik zeg, nou, het is wel de maand van herdenken, van de ramp. Kan u het horen of niet? Nog een beetje dichterbij? Verstaat u het zo? Oh, gelukkig. Dus ik zeg Bart of ik zou wat over de ramp moeten doen. Maar ja, goed, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb er nog eens diep over nagedacht. Ik heb heel erg getwijfeld, want wat ga ik tegen mensen vertellen die de ramp allemaal aan de lijve mee hebben gemaakt? En ik ben van na de ramp. Ik heb het van horen zeggen. Maar in die zin denk ik dat ik toch wel een verhaal heb. Ja, wat ik allemaal van de ramp gehoord heb. En hoe ik nu in deze tijd probeer de herinnering aan de ramp levend te houden. Want het is een geschiedenis die nooit vergeten mag worden hier. Omdat de geschiedenis op ons eiland van zo grote omvang was. En er zoveel mensen in onze streek omkwamen. Dus vandaar dat ik ook probeer om die herinnering daaraan levend te houden. Ik wil u meenemen in woord en beeld. Ik begin eigenlijk met, nou ja, u ziet hier het bordje. 1 februari 1953... Dat waren een van de eerste dingen die je ziet in ons dorp. Ik weet niet of ze hier in Middelharnis, Sommelsdijk, ook aan de gevels bevestigd zijn. Maar je ziet hier, hard genoeg? Dat ga ik doen. Maar goed dat u het zegt. Ik wou eerst even staande mijn verhaaltje beginnen. Anders dan denkt iedereen, waar zit ze nu? Maar ik ga dadelijk zitten. Aan de woonhuizen zie je op het dorp, op diverse plekken, deze bordjes. En dat geeft aan hoe hoog het water gestaan heeft. Ik weet niet of dat hier in deze dorpen ook is, of dat alleen een nieuwe tong is. Maar in ieder geval, wij hebben op heel wat plekken woonhuizen die zo'n bordje hebben. En dat is precies op de hoogte waar het water gekomen is. Dus daaraan kun je zien hoe hoog op die plek het water stond. Een hele bekende foto. Ik kom uit Nieuwe Tongen en de kerk van Nieuwe Tongen hier in het water, toen ging het water al duidelijk zakken natuurlijk, want de eerste dagen na de ramp was er heel weinig contact met de buitenwereld, werden er natuurlijk geen foto's genomen. Dit zijn allemaal beelden van toen het water ging zakken, want toen pas werd het bekend in de landen en toen pas kwam hulpverlening op gang en toen pas werden foto's gemaakt. Deze foto is gemaakt met een helikopter of een vliegtuig in ieder geval. Een hele bekende foto van het middelpunt van Nieuwe Tongen in het water. Als u rechts voor de toren kijkt, ziet u een boom. Nou is dat misschien niet makkelijk te zien. Oh, hé, deze boom zocht ik, ja. Hier op een krantenbericht, dit was een hele grote plataan. Die stond voor de kerk in Nieuwe Tongen. Maar die is door het zoute water van de ramp doodgegaan. Toen is die boom gekapt En die heeft heel lang buiten het dorp bij de houtzagerij van Nieuwe Tongen gelegen. En ik ben dan van 9 jaar na de ramp. En ik zag altijd die boom. Nou, die boom komt dus van de, is met de watersnood doodgegaan. Dat zijn, als je jong bent, kentekeningen van, er is een ramp gebeurd. Er is iets. Mijn ouders, mijn grootouders, alle woonden in Nieuwe Tongen, hebben allemaal de ramp meegemaakt. Ik ben van 1962. En toen dacht ik, een jaar of 6, 7, 8, die mensen hebben het altijd maar over de ramp. Tjongejonge, zo lang geleden. Ja, als je dan zo jong bent natuurlijk, dan denk je van, dat was vroeger. Maar als je ouder wordt en je kijkt terug, dan denk je van, hey, zoveel voor mijn tijd was die ramp eigenlijk helemaal niet. Het was maar 9 jaar later. En bedenk dan eens hoe de wederopbouw, hoeveel tijd de wederopbouw vroeg. Dus in feite ben je dus heel vlak na de ramp in feite gekomen. Even kijken hoor, dominee, nou ga ik een probleem krijgen. Denk, want dan moet ik er een terug. Want... Even kijken hoor, ga ik dat hier doen? Ja, die zocht ik. Dit is het huis waar ik nu woon. In de Klinkerlandse weg in Nieuwe Tongen. Dat is eigenlijk de eerste weg vanaf Batten-Noord, de eerste straat van het dorp. Ten tijde van de ramp woonden hier mijn grootouders, opa en oma Holleman. Ik heb van mijn buurvrouw net begrepen dat ze ook Holleman heette. Nou, mijn vader is hier geboren in dit huis. En zij woonden hier in de Klinkerlandse weg. U ziet dus hoe de ramp huis heeft gehouden, ook in deze straat. Het was de eerste bewoonde straat vanaf Batten-Noord. Dus de kracht van het water heeft gebeukt in die Klinkerlandse weg. En mijn vader en zijn ouders zijn maar ter nauwe nood gered. Heel de zijmuur is uit huis geslagen, de voormuur. En dan hoorde ik verhalen hoe bij iedere golfslag de zolder waar ze op zaten heen en weer ging. Een eindje verder, daar krijgt u straks nog beelden van te zien. Want zoals ik al zei, begin ik eerst met wat ik zelf weet van de ramp. En daarom heb ik wat beelden van mijn familie meegebracht. Omdat datgene wat zo'n indruk op mij maakte, geleid heeft. Dat ik nu zo met de dingen van de ramp en voor de dingen van de ramp bezig ben. Een eindje verder was de Zuidijk. En op de Zuidijk stond een boerenspul van de ouders van mijn oma. En daar wilden ze zo graag heen vluchten. Maar het water kwam zo snel dat vluchten alleen naar boven nog zin had. En daar hebben ze de nacht doorgebracht. Inmiddels is natuurlijk de boel verbouwd. En nadat mijn opa overleden is, zijn wij hier gaan wonen. Even kijken, dan moet ik natuurlijk eerst naar de andere kant. Ja, die hebben we gehad. Naar deze boerderij aan de Zuidijk wilde mijn grootouders met mijn vader gaan. Dit is op de Barnard, zo heet dat gedeelte daar. Een grote boerenstee. De familie Notenboom woonde daar. Hier ziet u mijn overgrootouders met hun 8 kinderen. Het kleinste meisje, is natuurlijk een oud-tante van me, is 2 jaar geleden overleden op 102-jarige leeftijd. Maar de, even kijken, de tweede van links, tante Neel, die woonde ten tijde van de ramp nog in dit huis. En hier wilden mijn opa en oma heen vluchten. Als ze de kans gekregen hadden. Toen ze 's morgens uit het raam keken, toen ze wakker werden en het werd licht, keken ze natuurlijk naar de stee waar mijn oma vandaan kwam. En daar restte dus... Oh ja, die stond natuurlijk... Hey, oh, nog ga ik de verkeerde kant op, wacht even. Dit is na de ramp, of na de, ja, nadat het een eind droog werd dan. Die zwarte schuur, dat voorste huis niet, maar die zwarte schuur, dat is dus van die boerderij. Tante Neel is verdronken en de boerderij is weggespoeld. Alleen stond er nog een stuk van de schuur. En die huizen die u aan de linkerkant van de dijk ziet, woonden gezinnen met kinderen. En ook zij lieten allemaal het leven. Ik vertelde u net over een meutje Arendtje, zeggen wij dan, die op 102-jarige leeftijd overleden is. Die is later gaan zoeken, na de ramp, toen iedereen weer terug mocht naar Nieuwe Tongen. wat er nog overgebleven was van, ja, je weet maar nooit, die plek waar het huis stond. En wie weet vind je nog wat van je ouders, van je zussen. En toen ze daar kwam, vond ze het trapnaaimachine van mijn overgrootmoeder en de kachel. Dat waren de enige zware voorwerpen die door de kracht van de wind en het water, de golfslag, overgebleven waren. Zij blij. Ze dacht, ik ga een kruiwagen op het dorp zoeken en ik ga gauw halen wat er nog overgebleven is van mijn familie als aandenken. En toen ze met de kruiwagen op de plek kwam, was een ander haar voor geweest en had alles meegenomen. Dus zulke dingen gebeuren ook met de ramp. Dat waren de verhalen die ik hoorde toen ik klein was. En zo kreeg van mij de ramp betekenis. Dit is die tante Neel die verdronken is. Ze hebben ze in geen maanden teruggevonden. En een maand of 3, 4 later is ze tussen Oude Tongen en Stad aan het Haringvliet gevonden in een sloot. Zij ligt begraven op de massabegraafplaats in Oude Tongen. Neeltje Notenboom, 50 jaar. Dit is wat heden ten dagen nog rest van heel die boerderij. Ik heb net, volgens mij was meneer Verhagen het, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Deze foto ben ik vanmorgen wezen nemen van den Barnard zogezegd. Alleen het hekje van de boerderij is al die 64 jaar blijven staan. En het staat daar nog. En dit is, als je zo de dijk langs kijkt, waar de huizen stonden, staan nu die bomen. Inderdaad, men kent en vindt. Dit zijn mijn overgrootouders van mijn vaders kant. Waarom heb ik die foto ertussen gezet? Mijn opa, overgrootvader, leefde nog met de ramp, maar opoe niet meer. Opoe was een godvrezende vrouw. Ze had heel veel oude schrijvers, oude boeken. Want het leven met de Heere was haar leven. En wat blijft er dan over? U hebt het huis net gezien van waar ik dan nu woon, van mijn grootouders. Alles was daaruit weggespoeld. Muren weg, deuren weg. En achter op het land lagen nog wat van die oude schrijvers in de modder van deze opoe. Maar ze hebben ze weg moeten gooien, want ze waren helemaal gezwollen en geschimmeld. En toen was men ook best wel bang voor ziektes, ziektekiemen, want in dat water hadden natuurlijk de dieren en alles lag daar te ontbinden. Dus vandaar dat ik deze foto genomen heb. Ja, dit is ook een verhaal apart. Dat zijn de grootouders van mijn moeder. Opoe de Gast, Kees de Gast. Misschien dat er mensen zijn die ze de namen nog herinneren. Waarom staat hier een foto van opoe en opa de Gast? Opoe draagt hier de keuvel nog. Opoe en opa woonden onderaan de Zuidijk in een huisje. Ze zijn allebei gespaard gebleven met de ramp. Opoe is over het dak gegooid met de reddingspoging, waardoor ze haar heup dusdanig beschadigd heeft dat ze nooit meer heeft kunnen lopen na de ramp. Dat is nu natuurlijk, ja, je zou om een nieuwe heup gaan, maar de tijd was natuurlijk heel anders. Maar opoe draagt hier de keuvel. Ze zijn gered geworden. En toen ze later terugkwamen op het dorp, ja, dan ga je naar je huisje. En wat zul je dan nog in je huisje aantreffen? En je kijkt om je heen. En opoe, die had een boordje zo hoog in de kamer. Er stond een kistje op. En er zaten de keuvel, de krullen in en de keuvelspelden. De sieraden van de keuvel. Oh, zegt ze, kijk nou eens. Mijn doosje is er nog. En ze pakte het doosje. En toen was het doosje leeg. Oh, dat zijn dan zulke verschrikkelijke dingen. Dat je, ja, dat maakte op mij vroeger ook al zo'n indruk. Dat ik denk van, in je ellende zijn er dan nog mensen die beter willen worden van een ander. En die dan op zo'n manier de boel nog eens even komen bijlichten. En dan kom je erachter hoe de mens in feite is. En ja, dan in plaats dat je wat hebt, heb je niets. Nou, hier is de helikopter. Er werden ook vanuit Nieuwe Tongen mensen gered met een helikopter. Ik hoor mijn moeder, dat was een meisje van, hoe oud was ze? 8 jaar, weet ik meer. In ieder geval, die is met de helikopter weggegaan. Vandaar hier die beelden van de helikopter. Mijn opa, Meijer, dat is mijn moeders vader, die had een winkel, kantoorboekhandel. En ja, vanzelf, alles was natuurlijk weg. En dat vond ik wel leuk, die heb ik nog gevonden in de oude archieven bij mijn moeder. 13 juni is de zaak open gegaan. Dus kunt u nagaan, 5-6 maanden later na de ramp, dat het weer zover was dat hij zijn winkel kon openen. Maar waarom heb ik die er nou tussen gedaan? Opa heeft met zijn kantoorboekhandel kaarten laten maken. Heeft hij zelf foto's van heel Nieuwe Tongen overal gemaakt, hoe het was met de ramp. En die kaarten heeft hij verkocht. Die zijn er dus nog. En dan is gewoon ja, een blik te geven van hoe was het toen in Nieuwe Tongen. Je kunt je niet voorstellen, ja u natuurlijk wel, want u hebt het meegemaakt, maar als dat je huis is, als dat je leven is, en je ziet dat alles zo, dan denk ik van, tjonge, heb je die ramp meegemaakt? En stel voor dat je nou iedereen nog hebt, dat er niemand van je familie verdronken is, maar dat is van je huis en dat is van je bestaan. Hoe moet je dan ooit weer de kracht vinden om dat op te bouwen? Als je dat in eigen kracht moet doen, nou het lijkt me een vreselijk werk, onmogelijk werk. Oh ja. Ja, de Westdijk, ja. Zo, die bovenste links, dat is zoals de huizen er in de Klinkerlandseweg dan uitzagen. Dan zie je allemaal, dat staan 13 huizen op een rij. En allemaal is de gevel aan deze kant eruit en de voordeur bij al die huizen. Ja, en dan is dit, dan ben ik nu aan het eind van mijn familie gekomen hoor. Maar dat geeft wel even aan hoe dat geschiedenis in ons gezin leefde. Als je zulke verhalen hoort als je jong bent en die krijg je mee. En dit is het monument op het Villanplein. Dat zag ik ook. Ja, ik weet niet of u alle ziet wat het voorstelt, maar het is een figuur in de golven. Die twee dingen naar links, dat zijn de armen en hier de benen. En dan zie je zo als het ware de golfslag daaromheen. En ik heb ook nooit begrepen dat er in Nieuwe Tongen met de herdenking van de ramp iets gedaan werd. In Oude Tongen heb je rampherdenking. In Nieuwe Tongen heb je dat niet. En ik hoorde mijn oom vaak, Thomas de Gast, die was koster in de kerk in Nieuwe Tongen. En die zei altijd, weet je wat er ten tijde van de ramp op de preekstoel hing? Psalm 93 vers 3. Die was de zondagavond voor de ramp gezongen. Maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren, dien uw almacht palen stelt. De grote zee zwijg op uw wenk en wil, hoe fel zij bruis, hoe fel zij woede stil. En ik ga even nog een keertje terug. Die psalm, zei hij altijd, hing op de preekstoel. En daarom staat die psalm ook op ons monument. En dat vind ik juist zo heel mooi. Het getuigt ook nog van hoe de Heere sprak. Ik zal voorlezen wat er op het monument staat op het bord. Monument rampslachtoffers Nieuwe Tongen. 1 februari 1953. Doch de Heere in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren. Mijn zus en ik hebben later veel onderzoek gedaan naar een en ander rond de ramp. En u zult zeggen, wat moet die man nu? Maar mijn oom, die koster, die leefde lang niet meer. En niemand wist eigenlijk van die psalm. Maar mijn oom, die had het natuurlijk tevoren zelf aan de preekstoel gehangen. Hij zegt, het is gewoon zo. Er ging mijn zus, die zoekt al graag op internet naar foto's en toestanden. En die komt op een gegeven moment deze foto tegen. Nu is het zo dat er later in de kerk kleding verzameld werd. En mensen die daar nat en berooid kwamen, die mochten daar voorzien worden van nieuwe kleding, maar daar gaat het mij niet om in dit plaatje. Kijk eens wat er op de preekstoel staat. En zo hebben we het bewijs gevonden dat er inderdaad Psalm 93, vers 3 op staat. En vandaar dat ik deze foto nu meegenomen heb. En zo zijn we dus gaan spitten, gaan zoeken. Want ja, zo'n stuk geschiedenis en 90 slachtoffers in een dorp als Nieuwe Tongen, dat is toch wel ja, een gigantisch deel van de bevolking. Zo kwamen we dit tegen. Soms loopt de koude rillingen over je rug. Een bericht van het gemeentehuis. 14 februari 1953. Ingekomen. 17:50 avonds. Gevonden. Een onbekend lijk van een jongen. Oud. 16 jaar. Donkerblond haar. Grote ogen. Gekleed in een kameelbruin sportjasje en idem plus voer met riempassanten. Donkerblauw windjak met ceintuur en ritssluiting op de borst. Lengte 1,45. En dan denk je, wat een leed, wat een nood, wat een ellende. Want kijk hier eens, ook van het oude gemeentehuis. Slachtoffers die gevonden werden. Er staan de data bij wanneer ze geborgen werden. Ik hoorde zelfs vorige week sprak ik iemand waarmee ik op het graf, daar zal ik straks nog verder over vertellen, maar in Nieuwe Tongen ging kijken. En daar liggen heel de familie van haar man. En die zei, één na kleinste broertje van 6 jaar, hebben ze een jaar kwijt geweest. Die woonde op Barten-Noord. En toen waren ze daar de sloot aan het uitdoen na een jaar. En onder een meter zand kwam dat ventje tevoorschijn. Dus sommige mensen hebben ook zo lang in onzekerheid verkeerd. En hier is dus een officieel bewijs wanneer de mensen gevonden zijn. Ja, en dan komt begraven. En Nieuwe Tongen kon niet begraven worden. Want ook heel het kerkhof was onder water. Op Dirksland, wat hoger ligt, was wel droog. In Oude Tongen was ook alles water. Behalve aan de Spuidijk, dat is nu de Herendijk. Daar in het massagraf, in die hoge dijk, was ook een droge plek. En in Oude Tongen zijn natuurlijk ook 305 slachtoffers gevallen. Die werden in de dijk daar begraven. En dit is een beeld van hoe gezocht werd naar de mensen. En hier bij paard en wagen worden de lijkkisten vervoerd. Dit is, ik ga proberen, oh nee, dat gaat niet. Nou ja, dit is een heel klein beeldje en hier een fotootje bedoel ik daarbij. Zie je de kisten in de dijklichaam liggen. Zo was de berging van de slachtoffers. En dan heb ik hier een plaatje. En dit is van het massagraf in Oude Tongen. Bij iedere begrafenis, en soms waren er natuurlijk meerdere of soms tientallen die gelijk begraven werden, werd door de mannen die dat deden, was er altijd een geestelijk verzorger. Ik geloof in God de Vader, staat er. Want dan bij het begraven klonk steeds de geloofsbelijdenis. Zodat iedereen toch ja, met Gods woord begraven is daar. Of onder het lezen van Gods woord. Vanuit Nieuwe Tongen, ik heb al gezegd, konden niet begraven worden op het eigen dorp. Dus heel veel Nieuwe Tongenaren zijn naar Dirksland gebracht. En in Dirksland op de begraafplaats, op de oude begraafplaats aan de Kapoenstraat, begraven. Alhoewel van Barten-Noord, ik bedoel, ik heb al gezegd, wind en golven deden natuurlijk heel erg, speelden hun spel met de lijken en die kwamen soms, ik weet niet hoeveel verder terecht, dus er zijn ook diverse mensen in Oude Tongen begraven. Zoals ik al zei, telt Nieuwe Tongen in totaal 90 slachtoffers. We houden de laatste jaren een rampherdenking in Nieuwe Tongen. Ik heb dat zelf al eens een keer aangekaart, dat ik denk van, bij de gemeente met Larnis was dat toen nog, ik snap niet waarom er nooit bij dat monument een krans gelegd wordt. En op een gegeven moment kreeg ik als antwoord van de gemeente, nou, als je dat wil doen, moet je het organiseren. Nou, ik denk, als je me de kans geeft, dan zal ik dat doen. En sinds een jaar of 8 of zo, voor 2008 denk ik, organiseer ik dan jaarlijks een rampherdenking. We hebben dat eerst in het dorpshuis gedaan, maar de laatste jaren doen we dat in de kerk. Daar laat ik u straks ook nog beelden van zien. Ik moet zeggen dat het jaarlijks drukker wordt. En ik denk dat we het afgelopen jaar zo'n 200 tot 250 mensen in de kerk hadden. En dan wordt deze namenlijst voorgelezen. Dat is dus een nieuwe lijst. Weer 27 mensen. En dan gaat dat zo. Ik zal een stukje voor u voorlezen. Even kijken, ik kan beter hier zien, geloof ik. Pietertje Meijer van Splunder, 36 jaar. Krijnmeijer, 12 jaar. Adriaantje Meijer, 9 jaar. Cornelia Meijer, 8 jaar. Jannetje Meijer, 7 jaar. En ik kan u vertellen, als je dan in een kerk stampvol met mensen zo die lijst voorleest, dan kun je een speld horen vallen. Wat er dan over je heen komt aan namen, aan leeftijden. Er is hier nog één lijst van. Kijk, ik zei het al. Hoeveel kinderen? De onderste lijn geeft aan leeftijd van 0 tot 10 jaar. Dan wil dat zeggen, van de 90 slachtoffers die in Nieuwe Tongen vielen, is 26% onder de 10 jaar. Kinderen zijn kwetsbaar. Ik las zojuist namen voor van mevrouw Meijer met haar 4 kinderen die verdronken zijn. En daar wil ik dan nog even een verhaal bij vertellen. In 2013, toen hebben we, mijn zus en ik, in de kerk in Nieuwe Tongen onder de toren een expositie gehouden over de ramp. En daar hebben we onder andere materialen die we gevonden hebben en zulke dingen tentoongesteld. We hadden ook een kaart gemaakt van Nieuwe Tongen, Bad Noord. En we hadden overal waar mensen verdronken zijn. U zag net op die kaart, op die lijsten, heeft iedereen een nummer. En dan hebben we op die kaarten nummertjes geplakt waar de mensen verdronken waren. En vooral Bad Noord, de Bad Noordse dijk, zijn heel veel slachtoffers gevallen. En op een gegeven moment komt er een vrouw naar me toe. Ze zei, ik ben zo blij dat ik hier ben. Ik zeg, hoezo? Ze zei, nou, ik ben het dochtertje van de familie Meijer, wat overleefd heeft. Zij was 1,5 jaar. Ze woonde aan de Buitendijk. Vader, moeder, 5 kinderen. Die vloedgolf kwam. Huisje spoelde weg. Moeder kinderen die ik net las, die verdronken alle 3, die meisjes verdronken gelijk. Die vader zat met het jongste meisje in zijn armen in een boom. En de boom ernaast zat Krijn, die jongen die ik net ook oplas, 9 jaar. Ze hebben daar een dag en een nacht gezeten. En stel je voor, in dat koude water, doornat. Het striemde soms van de regen en de natte sneeuw. Je verkleumt tot de met. En op een gegeven moment zei dat jongetje van 9 jaar. Pap, ik kan niet meer. En nog een uur later heeft hij los moeten laten. En is hij voor de ogen van zijn vader verdronken. Nog later werd die man gered. Komt een bootje. Die man zegt, ik heb mijn dode dochtertje bij me. Het is de enige nog die ik heb. En hij zat met dat meisje in een deken, zat ze, in zijn armen, in dat bootje. Hij komt op de wal, hij werd gered. En toen zei hij, ik hou ze vast, ik laat ze niet los. En na 1,5 uur voelde hij wat in dat dekentje. En toen bleek dus dat dat meisje niet dood was. Maar ze leefde nog, ze was gewoon helemaal versteend en verkoud, verkeeld. En dat was dus dat meisje wat toen bij ons in de toren kwam en zei van, ik ben zo blij dat ik hier ben. Want haar vader heeft nooit meer één woord over de ramp willen zeggen. Ze heeft dus van anderen moeten horen hoe het gegaan is. En nu kwam ze bij ons en toen zag ze waar haar huisje gestaan had, want we hadden het allemaal netjes opgezocht. Dus in die zin valt het na zoveel jaren soms toch nog kwartjes op zijn plek en kom je achter dingen die je eerst nooit geweten hebt. Dit is de bijeenkomst in de kerk. Nou, u ziet wel hoe vol dat de kerk dan zit. We hebben altijd, proberen we tenminste de laatste jaren, via de zangvereniging Apollo. Dat is op zich geen christelijke zangvereniging. Maar we hebben gevraagd van, joh, want hoe meer mensen je bij een herdenking betrekt, hoe drukker het vaak wordt. Dus we hebben gevraagd, ziet jullie dirigent kans om met wat vrijwilligers iets te zingen? Nou, dat doen we dus de laatste jaren. En dan hebben we wel een koor van 30 mensen. Dat zijn kerkelijke mensen, dat zijn onkerkelijke mensen, dat zijn jongeren, dat zijn ouderen. Ze zingen met elkaar Psalm 93. De psalm die natuurlijk voor Nieuwe Tongen heel erg verbonden is met de watersnood. Ze zingen een stichtelijk lied. Dus hier ziet u achterin dat koor zitten. Oh ja, hier staan ze. Dominee van Assen spreekt ook altijd een stichtelijk woord. En dan kun je ook op die manier toch het woord brengen aan mensen die nooit naar de kerk gaan. Want iedereen werkelijk van heel de breedte van de gemeente komt daar. En dan is het ook mooi om op die manier ja, toch te kunnen evangeliseren voor hen die het ook het woord nooit horen. De muziekvereniging van ons dorp speelt gepaste muziek. En we zingen Psalm 93. Vaste prik. Het koor zingt de bovenstem. En wij als alle inwoners, of tenminste alle aanwezigen, zingen dan Psalm 93. Oh, hé, hey, er gaat iets niet goed. Nou ja, dat was thuis, was die wel recht. Ik weet ook niet hoe dat komt. Hier in ieder geval, dit is onder de toren. Toen het 60 jaar herinnering was van de watersnood, hadden we een hele expositie gemaakt met allerlei foto's, met allerlei gegevens. Werden de namen constant gelezen via een bandje. Was heel indrukwekkend. Oh ja, kijk, hier ziet u hem wel recht. Ik moet zeggen, we hebben daar 4 dagen gestaan onder die toren en het heeft 4 dagen verschrikkelijk druk geweest. En dan zie je ook bij nabestaanden, bij ja, mensen die de ramp meegemaakt hebben, hoe er soms nooit meer over gepraat werd. Er is hier een vrouw geweest en die heeft voor het eerst haar hele verhaal staan vertellen. Ze heeft haar moeder verloren, haar zusje verloren en haar man zei, ik heb ze nog nooit daarover horen vertellen. En dit maakte zoveel los dat haar verhaal boven water kwam. Maar het is ook voor ons heel mooi om dat te horen. Want zelf vind ik dat het gewoon heel waardevol is om het ook aan het nageslacht, aan de jongeren, door te geven. Nou ja, hier ziet u nog zo'n beeld. En achteraan aan die rode deuren van de toren zie je dus die kaarten waar al die nummertjes opgeplakt zijn met de namen. Gekoppeld aan de namen van degenen die overleden zijn. Ja, u zult zeggen, wat is dit nou weer? We wilden met 60 jaar watersnood eigenlijk iets, een monument oprichten. We hebben daar met een stel mensen over nagedacht. Ja, hoe ga je zoiets vormgeven? En toen zijn we op het idee gekomen om voor iedere overledene een zakdoek te nemen en die aan waslijnen te naaien. Dus hier ziet u voor iedere overledene een zakdoek. En dan zult u vragen, waarom grote en kleine zakdoeken? Grote zakdoeken verbeeldt een volwassene en een kleine zakdoek een kind. Ze hangen ook op volgorde. Bijvoorbeeld op die derde rij van rechts, daar ziet u eerst een grote en een kleintje. Het zijn een moeder en een dochter. En dan ziet u 1 grote en die 4 kleine. Dat is van de familie Meijer die ik u net voorlas. Die moeder met dat fijntje Krijn wat uit die boom viel. En die 3 dochtertjes. En dat was zo'n sprekend beeld. Kijk eens hoe hard het woei. We hebben dus een paar gaten in de boom, haken in de boom gemaakt. En daar hebben we die zakdoekenlijnen aangehangen. En we hoorden later dat de beelden tot in Canada en Amerika over internet verspreid zijn. Omdat het zo indrukwekkend was. Omdat je dan ook als jongere ziet van, hé, iedere zakdoek is een mens. Wat een mensen gingen er uit ons dorp ook heen. Wat ik hier heb, is een beeld wat nooit gemaakt is. Maar het was het eerste ontwerp voor het herinneringsbeeld van wat nu op het Villanplein staat. Wat u net gezien hebt, die figuur in de golven. Het eerste ontwerp was dus dit, maar dat werd zo als schokkend ervaren dat dat nooit gemaakt is. Maar wij hebben het dus ook gevonden, ja, mijn zus en ik, toen we op onderzoek gingen. En dit beeld is er dus nu geworden. Nou, hier ziet u onze herdenkingen. U ziet wel hoeveel mensen er zijn. Hoe dat het leeft. Er komt altijd een afgevaardigde van de gemeente Goeree Overflakke het woord tot ons voeren. En dan ziet u ook de ernst van de gezichten, de betrokkenheid. De brandweer hebben we de laatste jaren, die lopen van de kerk, die zitten vooraan in de kerk. Hebben we 3 banken met brandweermannen, die lopen voorop naar het monument. En zij staan daar ook als erewacht, terwijl de ceremonie plaatsvindt. Nou, dit is dus van dit jaar, wethouder Tollenaar heeft de krans gelegd. Nou, de brandweermannen. Ja, en dan hier het bord Dirksland. Hoe kom ik dan nu op Dirksland? Ik ga eerst eens even naar mijn horloge kijken. Oh Bart, ik praat veel te lang zeker. Nou, dan moet ik toch wel opschieten. Ik heb nog 100 foto's, denk ik. Oh, nou, ik ga mijn best doen. Zoals ik al zei, zijn heel veel nieuwe Tongsen, of nee, in eerste instantie alle nieuwe Tongsen slachtoffers op Dirksland begraven, omdat Dirksland hoog lei. Vorig jaar na de herdenking in de kerk sta ik met mijn zus en nog 2 mensen zo te praten van, ja, hoe dat het ook samenbindend is voor een heel dorp om met elkaar de slachtoffers van de watersnood te herdenken. Ja, en dan liggen er ook nog mensen in Dirksland. En er schijnt de muur te zijn. Op het hele dorp nog nooit over gehoord. Ik heb mijn vader er wel eens een keertje over gehoord, maar verder. Toen zeiden we, zullen we eens bij die muur gaan kijken. Dus vandaar hier zo de foto van Dirksland. Aan de Kapoenstraat zijn alle slachtoffers in eerste instantie begraven. Maar toen Nieuwe Tongen droog kwam, wilden er heel wat familieleden graag dat de mensen terugkwamen naar hun eigen dorp. Er zijn er 26 hier gebleven in het massagraf. En dan ga je zoeken op de begraafplaats, want er moet een muur zijn. En dan sta je versteld. Eerste pad rechts. Dan is het niet zomaar een muurtje. Dan blijkt dat dus een muur te zijn met een halfronde muur, waarvan de uiteinden van die muur 16 meter uit elkaar liggen. Een indrukwekkende muur met middenin het wapen van Nieuwe Tongen. Die zwarte plekken die u daar onderin ziet zijn allemaal stenen waarop de naam en de geboortedatum van degene ligt die daar begraven is. In die muur zie je de golfslag. Ik laat u zo nog wat beelden zien. En dan kunt u zien, je ziet gewoon de rollende golven. Dit is het wapen van Nieuwe Tongen. En daar staat in ter nagedachtenis aan de rampslachtoffers. We waren heel verbaasd zoiets aan te treffen. Terwijl eigenlijk niemand van het bestaan van dat ding af wist. Maar we waren ook verbaasd over de staat van die muur. U ziet, hier staat Anna Smit Vroegendewij. Je kunt bijna niet lezen dat er hier een naam op staat. Want onder die muur was alles grond. En in de regen, dan gaat dat natuurlijk omhoog. Het was helemaal besmeurd en vies. De muur gescheurd. Nou, hier zie je Adriaantje Meijer de Jong. Kijk, hier ziet u de golfslag, zie je zo. Maar ook hoe vies die muur is. Die heg was groot, er stond daar een boom voor. En toen hadden we zoiets, we waren met z'n vieren. Ja jongens, dit gaan we niet doen. Dit is onwaardig. We gaan er gewoon met de borstel heen. We nemen Loda mee. We gaan, weet ik veel wat, maar we gaan dat schoonmaken. Kijk eens hoe geel en hoe vies dat is. Maar we waren wel verbaasd. Oh, nou ben ik te snel. Maar er lag gewoon een bloemstuk in de modder van de gemeente Goeree Overflakke. En het blijkt dus dat ieder jaar, eerst door de gemeente Dirksland en later, toen eenwording was natuurlijk door de gemeente Goeree Overflakke, daar nog een bloemstuk gebracht werd. Als eerbetoon aan de slachtoffers. Het lei in de modder. En toen zeiden we, ja, dit gaan we veranderen. Maar ja, het is nogal even een klusje natuurlijk. Dus toen hadden we zoiets van, je moet toch de gemeente gaan vragen. Je kan niet zomaar zeggen, ik zal daar eens even wat gaan doen. Dus contact opgenomen met de gemeente. En daar hebben we met Rinus van Kempen heel fijn contact over gehad. Hij zegt, joh, het ziet er niet uit. Wij willen ook wat doen. zullen wij het schoonmaken. Want we hadden al gezegd, we willen graag die stenen ook duidelijk leesbaar maken. Dus we hebben een plan gemaakt, wat willen jullie? Ja, in ieder geval geen grond, want als het gaat regenen, dan is het weer zo vies. Dus dat schiet niet op. Dus het is door de gemeente heel netjes gelijk gemaakt. Worteldoek ervoor gelegd, schelpjes erop. Kijk eens, het ziet er heel anders uit. Het is mooi geëgaliseerd. Dus het was al een heel stuk beter. Maar wij wilden graag de stenen in gaan verven. Maar ja, ik praat natuurlijk nu over februari. Ja, dan moet je daar niet gaan liggen verven op dat kerkhof. Want het is daar een heel oud, het is op zich een prachtig kerkhof met van die dikke bomen. U ziet wel, zij hebben natuurlijk niks geleden door de watersnood, want er is geen water geweest. Bij ons zijn alle bomen op het dorp toen dood gegaan. Maar het is natuurlijk veel te koud om daar te gaan liggen in de kou. Dus we hebben gewacht tot mooi weer. Oh ja, kijk, dat is ook van het opknappen. Het heggetje is gesnoeid. Het is de bedoeling dat hij mooi groen wordt, maar hij heeft er nog niet veel zin in. En mogelijk krijgen we nog een nieuw heggetje. Ja, en toen begon de klus. Toen gingen we verven. Maar ja, het viel niet erg mee, want op je buik en die schelpjes, dat is natuurlijk niet echt het hele lekkere. En die stenen zitten vlak boven de grond. Dus we moesten op onze buik en de schelpjes liggen. En zo zijn we gaan verven. We hebben bij elkaar 32 uur aan het verven geweest. Om alle namen netjes geverfd te krijgen. De stenen natuurlijk schoongemaakt. En toen, we hebben ook onderzoek gedaan. Hoe zag het er eerst uit? Want je kan wel wat willen, maar we wilden het wel zo mooi mogelijk naar vroeger maken. Dus toen bleek ook dat er ergens in de archieven stond dat er een grote blauwe steen geplaatst werd. En blauw, dat is de Nieuwe Tongse blauwkousen natuurlijk. Blauw is de kleur van het wapen van Nieuwe Tongen. Dus we gingen zoeken welke kleur heeft dat officieel gehad. Dat was dit blauw. De ralkleur opgezocht. En toen hebben we het in de originele staat teruggebracht. Oh, hoe kan dat nou? Is dat ook raar? Nou ja, goed. In ieder geval, ter nagedachtenis van de al hier begraven rampslachtoffers van Nieuwe Tongen, watersnood, 1 februari 1953. Nou, u ziet dus het verschil wel, van die gele muur of nu. Ja, en toen hadden we zoiets van, nou is die muur opgeknapt, maar we zouden dat ook graag aan de nabestaanden willen laten weten. Want wij kunnen wel uit ons gevoel zeggen, we knappen dat ding op. Maar het lijkt ons ook wel fijn om te weten aan degene die hun geliefde daar hebben liggen. Mijn zus die heeft alles uitgezocht, alle nabestaanden opgespeurd. Ik zal u zeggen, dat was een vreselijk werk. En toen op 1 oktober, zaterdagmorgen, hebben we alle nabestaanden uitgenodigd. Nou, dat was een morgen om nooit te vergeten. Er kwamen mensen uit Zwolle, Veenendaal, Ridderkerk, Westmaas, overal vandaan, omdat ze zo blij waren dat het zo netjes hersteld was. Want er waren er die wel eens verschillende keren aan de gemeente gevraagd hadden, wordt daar nooit wat aan gedaan? En die kregen geen antwoord. Er was ook iemand bij, die heeft zijn moeder en zijn zusje verloren. En die kreeg de brief van ons dat we op 1 oktober dat graag met elkaar wilden doen. Die man was zo overstuur, die heeft in geen nachten geslapen. Al die beelden kwamen terug. En dan vraag je jezelf af, doe je daar nou goed aan? Die man die is op 1 oktober gekomen met zijn 3 kinderen. Die heeft staan huilen van blijdschap. Dat hij zo blij was dat ze nu een waardig afscheid hadden, een waardig graf. Dus in die zin kijken we daar met heel veel voldoening op terug. Oh ja, hier ziet u mijn zus en ik. Oudere mensen hadden we een stoel gegeven. In het midden staat een boom. Kijk, hier ziet u die boom staan en dan staat die muur, die staat daar zo voor. We hebben een krans gelegd. Ja, en waarom staan we hier nou bij dit graf? Dat zal ik u zeggen. Kijk, ik denk dat die meneer van de Westdijk dat ook wel zal weten. Op de Westdijk is tijdens het redden van Nieuwe Tongenaren een vloedgolf gekomen. En die heeft de ambulance, die auto die daar ligt, met chauffeur en al meegesleurd in het gat. En de ambulancechauffeur Johannes Gerardus Knops is daar verdronken. Die man, die was een Derkslander, dus die is ook naar Derksland gebracht. En zijn familie wilde dat hij niet bij de rampslachtoffers kwam, maar op een apart graf. Dit is het graf van die Han Knops. We hebben heel erg moeten zoeken naar die man, want we wisten dat hij er moest liggen. Maar wat blijkt nu? Zijn vrouw is bij hem begraven en later zijn dochter. En die dochter die was nog maar pas overleden. En toen is er een hele nieuwe steen op dat graf gekomen. Dus wij maar zoeken. We konden hem niet vinden, want je zoekt naar een oude steen natuurlijk. En toen hebben we eerst bij het grote monument een minuut stilte gehouden. De krans gelegd en toen zijn we ook langs het graf van Knops gegaan om daar een bloem te brengen, ook als eerbetoon aan hem. Nou, hier ziet u ons en dan iedere keer gaven we daar uitleg bij hoe dat ging. Nou, hier ziet u heel de groep staan. Hier staan we bij nog een particulier graf. Hier rustte onze geliefde dochter Maria Knops. Geboren 16 september 1933 te Dirksland. En haar verloofde, mijn geliefde broeder en kleinzoon Joost Nachtegaal. Overleden in de rampnacht van 1 februari 1953 te Nieuwe Tongen. Joost Nachtegaal woonde met zijn ouders en zijn broertjes en zusje, op een boerderij in de Batenoorseweg. Oma Nachtegaal woonde een eindje verder. Haar man was overleden. En ieder weekend ging Maarten Nachtegaal, en hij had nog een zusje, oms de beurt een weekendje naar oma. Dat vonden ze zo fijn, want bij oma mochten ze wat later naar bed en oma deed een spelletje en oma die trakteerde ze wel eens. En ja, dan hadden ze echt een fijn weekend als ze naar oma gingen. Die avond, dat weekend, de stormnacht, dat het zulk een weer was, was het de beurt van dat zusje van Maarten Nachtegaal om naar oma te gaan. Maar ze voelde zich niet lekker, ze wou thuis blijven. Maarten zei, ik ga naar oma. Maar Maarten was 11 jaar. Hij kwam buiten en hij woei gewoon van de dijk af. Hij komt terug naar zijn vader. Hij zei, ik kan niet naar oma, want het waait zo hard. Zijn vader zegt, je blijft maar thuis, jongen. Maar Maarten zei, ik ga toch naar oma. Hij zegt dan, die vader zei, breng ik je weg. Dus Maarten was die rampnacht bij zijn oma. En Maarten is de enige van het hele gezin die dat overleefd heeft. Deze Joost Nachtegaal is een broer van die Maarten. Hij woonde in die boerderij op Batenoord. En die Maria Knops was zijn verloofde. En die kwam uit Dirksland. Zij zijn ook in Dirksland gebracht toen ze verdronken waren en gevonden waren. Maar die ouders van Maria Knop zeiden, wij zijn Dirkslanders, ze mag niet in het massagraf, ze wordt apart begraven. Dus zij liggen hier in een apart graf en die Maarten Nachtegaal, die man die leeft nog steeds, die heeft daar zo al zijn familie verloren natuurlijk. En ja, die is daar altijd heel erg van getraumatiseerd gebleven. En we hebben dus op hun graf, dat is ook op datzelfde begraafplaats, zijn we ook geweest. Ja, en nu staat hier vandaag 1 februari 2017. We hebben bij de afgelopen rampherdenking ook die foto's laten zien aan de inwoners van Nieuwe Tongen, hoe we de begraafplaats in Dirksland de muur opgeknapt hebben. En toen hebben we daar 's morgens, mijn zus en ik, geweest en daar hebben we een foto gemaakt. En vandaar dat hierop staat vandaag. Maar ik had geen tijd meer om een andere foto te zoeken, want mijn man heeft longembolie, dus het ging een beetje gehaast, vandaar dat er nog op staat vandaag. Dat geeft dus aan hoe in een jaar dat monument opgeknapt is en hoe de gemeente daar ieder jaar weer dat bloemstuk ligt. Ach, dat is weer eens geven. Kijk, gemeente Goeree-Overflakke. Daar snap ik nou niks van. Ja, en wat is dit dan? Dan ga je zoeken in archieven. En dan kom je van alles tegen. En dan blijkt dus dat er door de inwoners van Nieuwe Tongen als dankbaarheid aan de gemeente en de burgerij van Dirksland een zonnewijzer geschonken is als dankbaarheid voor de hulp tijdens de watersnood voor het begraven, gelegenheid tot begraven van de inwoners van Nieuwe Tongen. En die moest bij de kerk staan. Ja, dan ga je naar de kerk. Nou, daar stond men daar even een vuil dingetje. Je kan niet eens zien wat erop staat. Het zag er niet uit. Een windwijzer met een sokkel. Ik heb altijd wel die windwijzer gezien als door de kerkring van Dirksland reed. Maar nooit geweten dat die geschonken werd als dankbaarheid voor de opvang van de rampslachtoffers door de bevolking van Nieuwe Tongen. En toen zeiden we, nou, als we dan toch schoonmaken zijn, gaan we dat ook doen. Maar, verhept, eer dat we zover waren, komen we iemand van de gemeente tegen. Hij zegt, heb je die zonnewijzer mee naar huis genomen om schoon te maken? Ik zeg, waar heb ik nou over? Hij zegt, hij is weg. Gestolen. Ja, nou staat hij op zijn kop natuurlijk, maar u ziet daar nog bovenop de ijzers van de poot, die stonden er nog. En de zonnewijzer, het was een koperen zonnewijzer, meegenomen. Oh ja, hier kunt u het zien, die zwarte dingen bovenop. Ik ben 4 keer wezen schoonmaken. De gemeente zei, het moet milieuvriendelijk. En toen kregen we een emmer met boomschors, hooi, weet ik veel wat. En wij maar schuren, een borstel zonder haar. En een monument wat nog groen was. En toen was ik het toch zat. Ik zeg op een avond, en nou ga ik met Loda. En kijk nou toch eens. Daar ben ik met mijn zus. En in het midden die Rinus van Kempen, die zo geweldig ons ter wille geweest heeft. En dan gingen we hadden daar natuurlijk geen water. En dan ging hij met sleepte die kannen met water er naartoe. En gingen wij s'avonds schoonmaken. En dan stonden achter de bosjes van die grote jerrycans met water. Maar toen was het natuurlijk bijna 1 oktober. Hij zegt, ik vind het zo vreselijk. Jullie hebben je best gedaan. En dan sta je hier bij een sokkel. Zonder zonnewijzer. En toen heeft hij een nieuwe sokkel, een nieuwe zonnewijzer besteld. Maar dit is geen koperen, maar een ijzeren. Speciaal gemaakt. En we hebben 1 oktober, zaterdagochtend, hier zo natuurlijk met alle nabestaanden geweest. En die zonnewijzer stond om 16:30 de vrijdagavond ervoor er nog niet op. Maar hij had het de anderen mogen voor elkaar. Nou kijk, hier staan we met z'n hele... Ja, niet iedereen is hier erbij, want we hebben koffie gedronken in Onder de Wiek. En mensen die slechter been waren, die zijn daar gelijk naartoe gegaan. Van de bevolking van Nieuwe Tongen aan de burgerij van Dirksland voor de hulp ondervonden bij de ramp van 1 februari 1953. Dus we hebben weer een sokkel met een zonnewijzer, waar we heel blij voor zijn. Maar dan lees je ook dit. Herbegrafenis. Ik ga kijken, ik moet opschieten. Van de slachtoffers die in Dirksland begraven zijn, zijn er 42 herbegraven in Nieuwe Tongen. En dan ga je je ook afvragen, ja, waar zijn die? En dan ga je in Nieuwe Tongen kijken op de oude begraafplaats. Het oude hek, zijt ook gij bereid. En aan het eind van het pad liggen allemaal bij elkaar de graven van de slachtoffers die herbegraven zijn. Aan het eind ziet u daar rechtsboven van diezelfde steentjes als ook in Oude Tongen op het massagraf liggen. Maar er waren diverse nabestaanden, zijn we door onderzoek te weten gekomen, die wilden hun eigen steen daarop zetten. Dus vandaar dat er allerlei vormen en stenen zijn. Maar kijk, op z'n flakkees gezegd, bumbossen, die vinden wij maar knap lelijk. Dus we willen eigenlijk nu met een groepje ook het graf hier aan gaan pakken en dan iets van een staal rand eromheen waar ook schelpjes in komen met een monument, zodat je weet dat hier alle rampslachtoffers begraven liggen. Kijk, en je ziet hier op de voorgrond die halve steen. Dan zie je die steen met die rand eromheen. En daarnaast zie je 5 dezelfde. En dat is van die mevrouw Meijer met die 4 kinderen, die ligt daar. Oh. Huh. Nou, niet leuk, niet leuk. Ja, en dan weer een foto van dat hek. Want ik heb u al verteld dat we met de 60-jarige herdenking die onder de toren die expositie gehouden hebben. Er komt er een ouder iemand naar me toe en die zegt, nou moet jij eens vertellen wie dat meisje was die ik gevonden heb, die gespietst zat op de spijlen van het oude hek van de begraafplaats. Ik zeg, wat zegt u? Hij zegt toen een paar dagen later het redelijk droog was, is hij door het korte weegje gelopen. En toen komt hij hier en er zat op die spijlen van dat hek een klein meisje, dood natuurlijk, vastgespietst. Hij zegt, en ik weet 60 jaar later nog nooit wie dat meisje is. Maar weet jij dat? Ik zeg, ik wist niet eens dat er een meisje op dat hek gezeten had. Dus het is op zich heel waardevol natuurlijk om daar inderdaad mee bezig te zijn. Ik zal u zeggen, we hebben daar natuurlijk 4 dagen onder de toren gestaan. En na 4 dagen, wist ik het. Het is het 6-jarig meisje Pietertje Maria Slinger. En zij is ook met haar ouders en de broertjes allemaal verdronken. En dat brengt ons bij het laatste dorp waar ik u mee wil nemen. Oude Tomme. Het massagraf. Het beeld op het massagraf. En zoiets stel ik me ook voor, nou in Nieuwe Tomme, bij die graven van de rampslachtoffers, dat je denkt van, hé, daar ligt iets bijzonders. Want nu gaan die graven op en de rest van de graven en we willen graag daar toch iets van markeren. Op het sokkel van het beeld staat, het water, door Gods wil geschapen, heeft velen voor zijn troon geleid. Zo werd zijn gave ons een teken, hoe zij hun zij zijn liefde en eeuwigheid. Ik kan het moeilijk lezen, sorry. En dan verbaasde me ook weer. Ik denk, daar zou je nu eens om moeten komen. Je ziet ook de verschuiving. We hebben het net al in de meditatie van de dominee gehoord natuurlijk. De verschuiving in de maatschappij. Hoe steeds meer Gods woord ook uit de samenleving wordt weggedrongen. Ik denk, nou, goed 60 jaar geleden in Nieuwe Tomme, Gods woord op het monument. Hier in Oude Tomme, nou, daar zou je nu eens voor moeten komen. Ach, massagraf in, vind ik niet leuk hoor, in Oude Tomme. Er staat een groot kruis. En hier een steen. Onbekend meisje. Zou hier het meisje van Slinger liggen? Of misschien hier? Op de begraafplaats in Oude Tomme liggen diverse onbekende meisjes. Ik heb er 4 geteld, ook nog wel onbekende mannen en vrouwen. Werden gevonden in de water en niemand kon ze identificeren, daar begraven. Maar naar alle waarschijnlijkheid, of eigenlijk wel zeker, is een van die onbekende meisjes het meisje van Slinger. En dan sta je daar. En ik heb vanmiddag nog opgezocht. Dan denk ik, het meisje is voor ons onbekend. En niemand heeft haar echt daar kunnen identificeren bij haar dood. Maar toen heb ik de Nederlandse geloofsbelijdenis erbij gezocht. Van het laatste oordeel. En ik zal het ook voor de kerktelefoonluisteraars voorlezen. Want eens, ook al is het meisje voor ons onbekend, bij de Heere is ze niet onbekend. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de beginnen der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem der archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij geleefd zullen hebben. Ja, en dan komt ook tot ons de vraag natuurlijk vanmiddag, zoals we hier al meer gehoord hebben, en ik ga de dominee niet overdoen, maar ik werd toch wel getroffen door artikel 37, en ik wil graag het vervolg daarvan een stukje tenminste ook lezen. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht een schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen. En zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen. Terwijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden. En zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij gedragen zullen hebben. En dan heb ik voor vanmiddag hier ook een boodschap wat voor al die slachtoffers geldt, maar voor ons ook nu nog. En dat is het opnieuw het hek van de begraafplaats in Nieuwe Tomme, waar die oproep iedere keer weer tot ons komt en die ik vanmiddag ook hier door wil geven. Zijt ook gij bereid? Want geborgen in Christus, dan mogen we met het laatste stukje van artikel 37 zeggen. En daarentegen, de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon God zal hun naam belijden voor God, zijn Vader, en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere.
Ja, zo is er ook een einde gekomen aan deze indrukwekkende middag. Anne Karin, heel hartelijk bedankt voor de middag die je ons gegeven hebt. Laten we het hopen dat het mag blijven. Blijven gedenken wat ook hier op ons eiland is gebeurd. En dan moet ik het u bevestigen. De verschuiving is groot. Ik ben gisteravond naar een herdenking geweest. Toen kwam ik met tranen in mijn ogen terug. Dat Gods naam ontheiligd werd. Dat de ramp niet meer werd genoemd. En dat was dan een herdenking voor Flaquet. Van een man van groot allure. En nu mogen we in ons midden iemand hebben die in alle eenvoudigheid ons terugblikken deed op 1 januari 1953. Ik hoop dat het nog lang mag leven op ons eiland. En dat je werk daarin ook gezegend mag worden. Namens ons ouderen heel hartelijk dank voor deze middag. En dominee, zou u dan deze middag met ons met gebed willen eindigen?
Ja, nou zou ik natuurlijk toch aan elkaar en weer niet wezen dat ik nog iets wil vragen. Aan meneer vragen. Ik was net geroerd door uw gedicht. Zou ik het mogen hebben? Ja, ik bedoel een afschrift ervan natuurlijk. Graag. Heel graag.
Ik denk dat er ademloos geluisterd is. We hebben niets gemist. Ook al stond er een keer een dia op zijn kant, dat gaf ook niks. Heel fijn. Laten we samen de Heere danken en bidden. O Heere, leer ons de tijd van het leven kostbaar achten. Want de tijd is kostbaar en de tijd is ook kort. Het is ons voorgehouden dat wij bereid moeten zijn. Heren, dan denken we aan de vele slachtoffers die in één nacht zijn weggerukt. Maar ook aan de mensen die er nog onder lijden. En ze zijn er, al spreken ze er niet meer over. Heren, ontferm u over hen. Maar dan mogen we de lijn ook wel doortrekken. Dat vorig jaar ook zoveel vluchtelingen verdronken zijn in de Middellandse Zee, dat is dan weer wat verder bij ons vandaan, maar ook schrijnend. En dat er vluchtelingen zijn die op straat leven, in andere Europese steden. Wat is er een nood en wat is er een ellende? En het is allemaal het gevolg van de grootheidswaanzin van mensen. Maar heren, wij mogen in het leven, in het heden der genade zijn. En zo bidden wij u of u ons een wijs hart wil geven. Dat we onze dagen zullen tellen. Dat we de tijd zullen uitkopen. Want uw woord zegt het ons voort, broeders, de tijd is kort. En dat geldt toch voor een ieder van ons. We zijn toch allemaal over de helft. En nog wel veel verder. Heren, we bidden u, geef ons een hart dat u vreest. En ook al hebben wij niets en verdienen wij niets en wordt er met ons nooit wat, komen zulke nietsnutten zijn welkom bij u. En u wilt nog krachtig bevonden zijn een hulp in benauwdheid. O Heren, verbind ons dan aan u. Dat we in gemeenschap met u, Heere Jezus, mogen leven. We hebben ook gehoord dat Beb Blok in het ziekenhuis ligt. Heer, ontferm u over haar. Het lijkt dat haar heup gebroken is en dat de dokters verder niets voor haar kunnen doen. Wilt u zich over haar ontfermen? We bidden u ook, heren, voor broeder Kees Alderliesten, die ook in het ziekenhuis ligt, vanwege suikerproblemen en zwakte. Heer, hij mag het redelijk wel maken, heb dank daarvoor. Wilt u hem en zijn vrouw ook in alles gedenken? Wees ook bij Beb Kater, die deze week in het rusthuis gekomen is, of vorige week al. Heren, ontferm u over haar. Met de anderen die meegeluisterd hebben en willen ieder van ons gedenken, breng ons veilig thuis. En zegen ook mevrouw Guit. Dank u voor de woorden die zij gesproken heeft en ook de manier waarop ze het gedaan heeft. Heren, wilt u uw woord aan onze harten heiligen, om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis. En Bart en Rina, bedankt, hè, voor de regeling van deze dagen. Ja.
Voor de volgende maal, dan is het maar een maaltijd. Goed, zouden er van u zijn die dan niet kunnen? Graag even laten weten, want dan is het met ertessoep en bruine bonensoep.